Goedemorgen allemaal. Ja, daar is hij weer, die man uit Terneuzen, of uit Hoek zouden mensen uit Terneuzen zeggen. En het thema van de dienst, Jacques vroeg het aan mij in de loop van deze week, van wat is het thema van uw dienst? En het thema is Gods trouw. En het is ook al een klein beetje gebleken uit de liederen die we horen. En als je het hebt over trouw, dan is het eigenlijk wel een mooie tijd voor trouw nu. Deze afgelopen weken. En dan denk ik aan twee dingen. En allereerst denk ik aan het voetballen. Ik weet niet of dat hier bij jullie in de gemeente kan, een voorbeeld met voetballen. Maar ik doe het gewoon. Want dan zie je mensen die trouw zijn aan hun land. Ja, wij Nederlanders, helaas, pindakaas. Wij voelden ons een beetje leeg, hè, want onze trouw kon nergens naartoe. Een heleboel Nederlanders hebben ervoor gekozen om trouw te worden aan de Belgen. Helaas is dat ook een bekend verhaal, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar je ziet dan dat mensen opeens van alles over hebben voor hun land. Hè. Ze schilderen hun gezicht, ze hangen vlaggen aan hun gevel. Ik zag er, toen ik hier naartoe reed, nog steeds een paar hangen. Hey, mensen die dus hun trouw nog niet hebben opgegeven, ook al is hun hoop nu de bodem ingeslagen. Want er komt nog een wereldkampioenschap. Dus we blijven trouw aan die ploeg. Wij Nederlanders blijven trouw aan Oranje, want er komt een wereldkampioenschap. En daar gaan ze, als het goed is, weer schitteren. En misschien komen ze dan de Rode Duivels wel tegen. Wie weet. Een andere reden waarom deze tijd van het jaar, en eigenlijk hoort het niet zo te zijn, maar het is wel zo, wijst op trouw. Dat is omdat ik bijna dagelijks een regenboog zie. Ja, dan zeg je, ja, het is juli. Mensen, kom op. Maar het is zo, hè. Gisteren nog gezien, vrijdag nog gezien. Regenbogen, omdat het weer niet is wat we ervan hopen in deze tijd. Maar het is zoals het is. En dan staat er in de Bijbel, in het begin, in Genesis 9, als God met Noach zijn verbond sluit, zegt hij, en dat vind ik ook heel mooi, elke keer als ik de wolken samendrijf en mijn boog verschijnt, dan zal ik denken aan mijn verbond met jullie. Dus dat is, ik had zelf altijd verkeerd in mijn hoofd zitten. Altijd als ik die boog zie, dan denk ik aan God. Maar het is andersom ook zo. Op dat moment denkt God aan het verbond dat hij sluit. Niet alleen met Noach, want er staat heel specifiek daarbij in de Bijbel. Niet alleen met Noach, maar met alles wat leeft. Sluit ik een verbond dat ik hetgeen ik gedaan heb met de vloed niet nog een keer zal doen. En die trouw aan zijn belofte zien we in die boog. De Bijbel spreekt veel over Gods trouw, maar wij mensen veel minder. Wij praten heel graag over Gods liefde. We willen Gods liefde aan mensen doorgeven. We willen laten zien wie Hij is. En we praten heel vaak over hoe God liefde is. Toch staat er in de Bijbel heel veel over Gods trouw. Voor mijzelf, het belangrijkste Bijbelgedeelte wat gaat over Gods trouw is Psalm 136. Dan moet ik eigenlijk iets bij vertellen wat misschien het beeld is wat in Nederland wat beter begrijpbaar is als hier, maar ik ga het toch doen. Ik kom zelf uit een vrij conservatief gemeente, vroeger. En mijn ouders die waren ook van dat, zeg maar. En wat wij thuis altijd deden, dat was bidden voor het eten. Na het eten een stukje lezen uit de Bijbel. En dan daarna nog danken. Dan was het bidden voor het eten was 9 van de 10 keer het Onze Vader. En dan op een eentonige manier in één keer brut het Onze Vader. Dan kwam er een Bijbelgedeelte waarbij mijn vader gewoon stopte. Of we begon waar hij gisteren was gestopt. Dan las hij een stuk. Ook niet heel boeiend. Ik zeg het gewoon even zoals het is. En wij zaten als kinderen dan een beetje te luisteren. En als hij dan klaar was, dan zeiden wij snel de laatste zin om te laten zien dat we toch geluisterd hadden. Ik weet niet of je dat beeld kent, maar dat was zo ging dat bij ons. En dan kwam er nog een dankgebed, ook vaak hetzelfde. Je zou kunnen zeggen dat is trouw. Want elke dag doe je dat. En dat zou ook trouw zijn. En ik denk dat het voor mijn vader ook trouw was. Omdat hij het deed om op die manier God te eren. Maar voor mij als kind was het meer plicht. Ik moest dat doen en ik deed dat. Maar plicht en trouw zijn twee verschillende dingen. En waarom ik dit voorbeeld aanhaal, dat is omdat er altijd dan die Psalm 136 kwam. En Psalm 136, dat die gaat als volgt. En dan zal ik het ongeveer doen zoals mijn vader het deed. Die zei dan: loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste, God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Ja, en dat van die eeuwig duurt zijn trouw, dat weten we nou wel. Die wonderen doet hij. En dan ging hij verder lezen. En dan sloeg hij steeds dat zinnetje over, wat daar 26 keer terugkomt. Omdat het zo eentonig wordt. Elke keer weer: eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. Maar weet je, ik heb daar de volheid van gezien. Waarom staat dat zo in deze psalm? Waarom wordt dat op deze manier beschreven? Als een soort refrein. Elke zin komt er terug. Eeuwig duurt zijn trouw. 26 keer. En als ik tegen een Jood, iemand die bekend is met het woord van God, iemand die vanuit zijn land, hè, een Jood, het woord van God kent, als je daar 26 tegen zegt, dan zal bij hem meteen het kwartje, de frang vallen. 26 is opgeteld de letters van de naam van God. Dus Yahweh, die vier letters bij elkaar opgeteld, zijn 26. En deze psalm, die spreekt 26 keer over Gods trouw. Maar Gods trouw, en in andere vertalingen staat er goedertierenheid, en in andere vertalingen staat zijn eeuwigheid. Gods trouw, dat is ook precies wat God is. Dus die naam, ik ben er, ik zal er altijd zijn, dat is Gods trouw. Hij is er altijd. Dus als je deze psalm zingt of leest en die 26 keer laat terugkomen, eeuwig duurt zijn trouw, dan benadruk je bij elke keer als je dat herhaalt, dat God trouw is. Dat God, en dan niet trouw is in de zin van als eigenschap, maar als in zijn wezen is God er. Hij is trouw. En het mooiste voorbeeld wat ik zelf vind in de Bijbel, hoe God trouw is, is in het leven van Petrus. Petrus de apostel, die heel vaak de eerste van de apostelen wordt genoemd. En als in de evangelie gaat lezen, dan zijn er rijtjes van alle apostelen die er zijn, alle 12. En dan begint het altijd met Petrus. En er staat soms zelfs bij, en de eerste was Petrus. En heel vaak is hij ook de eerste die iets gaat zeggen. Hij wordt bijna overal bij betrokken wat Jezus doet. En ik heb mezelf een keer getraind of ertoe gezet om het Matthäus-evangelie te lezen. En dan steeds erbij te denken, wat zegt dit over Petrus? Hoe zou Petrus zich nu voelen? Eigenlijk alsof ik in Petrus zijn schoenen ging staan. En op die manier die reis die Jezus maakt door het land mee te beleven. En als je dat gaat lezen, op die manier, dus kijken eigenlijk door de ogen van Petrus naar Jezus, maar ook naar de omstandigheden, dan laat het evangelie toch weer nieuwe dingen zien. En dus kan ik je best eens aanraden om op die manier de Bijbel dat stukje uit de Bijbel eens te lezen, vanuit zijn oogpunt. En dat begint al van, ik moest gelijk denken, ik vond het heel leuk dat dat liedje erin zat, dat kinderliedje, over die trein waar je dan opstapt en je weet niet waar je heen gaat. Moet je voorstellen gewoon thuis of op je werk bent en er komt iemand binnen en die zegt kom mee. En je zegt oké. Er zijn maar weinig mensen die dat zullen doen. Maar dat was precies wat Petrus aan het doen was. Hij was zijn werk aan het doen. Hij zat op het strand. Hij was zijn netten aan het repareren, staat er in de Bijbel. En dat hoorde erbij. Hij was een visser, tenslotte. En er komt een voor hem waarschijnlijk wildvreemde kerel langsgelopen en die zegt kom, volg mij. En Petrus stapte op een trein waarvan hij niet wist waar hij heen ging. Petrus wist niet op dat moment waar hij voor koos. Maar hij koos om Jezus te volgen. Zonder te weten wat er voor hem in het verschiet lag. En zo begint eigenlijk een vriendschap tussen Jezus en Petrus. Met een simpel opdracht. Kom, volg mij. Mooi is dat het straks ook zo zal eindigen, maar dat komen we zo meteen op. En dan gaat Jezus wandelen door het land. En hij doet wonderen. En hij laat zien wie hij is. En hij vertelt gelijkenissen. En Petrus is er steeds bij. Op een bepaald moment, dan gaat Jezus de berg op om te bidden. Geeft niks. Op een bepaald moment gaat Jezus de berg op om te bidden en dan ontmoet hij Elia en Mozes. Die zijn dan bij hem op de berg. En dan is het Petrus die erbij mocht zijn, samen met Johannes en Jacobus. En dan zegt Petrus ook van, zullen we tenten voor u opzetten? Dus Petrus is daar degene die dan weer het voortouw neemt. Het is ook Petrus die, als Jezus vertelt wat zijn bedoeling is, wat hij eigenlijk komt doen, wat Jezus plan is, namelijk te gaan sterven in Jeruzalem, dan is het Petrus die zegt in het Engels, over my dead body. Dat gaat niet gebeuren. Heer, dat niet. En dan is het Petrus tegen wie Jezus zegt, ga achter mij, Satan. En dan bedoelt hij niet dat Petrus Satan is, maar die gedachte komt van Satan. Want Satan is er altijd op uit om het plan wat God heeft te dwarsbomen. En als Petrus zegt van, we gaan niet naar Jeruzalem om te sterven, dan zou dat precies het plan van God doorstrepen. Dat is wat Satan wil en dat is niet wat de bedoeling is. En daarom zegt Jezus tegen Petrus, achter mij Satan. Maar hij zegt ook tegen Petrus, als hij vraagt, wie denken jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van God. Dan zegt hij, op jou zal ik mijn kerk bouwen. Je ziet, er is een enorme energie in die relatie tussen Petrus en Jezus. Dat gaat. Petrus heeft het beste voor met Jezus, maar hij snapt er soms nog helemaal niks van. En elke keer blijft Jezus hem terechtwijzen, maar ook bij hem houden. Het is niet van, ja, kijk, nu praat je zoveel onzin, Petrus, nou wil ik niks meer met je te maken hebben. En dat is trouw. Want daar hebben we het over, trouw. Trouw hoort, wat mij betreft, bij liefde. God is liefde en trouw. Dat zijn twee pijlers. Die zie je het beste terug in een huwelijk tussen man en vrouw. Liefde en trouw. En soms, in een menselijke relatie, gaat het wat minder met liefde. En dan is er altijd trouw. Hey, want houden van elkaar kan soms moeilijk zijn. Als die ander iets doet wat je helemaal niet bevalt, maar dan is er toch trouw. Ja, ik heb voor jou gekozen. Ik blijf toch trouw. Dat is die trouw. En Gods trouw is dan nog, wat dat betreft, nog een exponent daarvan. Gods trouw is nog veel groter en machtiger. En dat gaat dan uiteindelijk ook andersom werken. Want staat er in Psalm 18. U bent trouw aan de trouwe. Jij bent trouw aan God. En God is trouw aan jou. En dan komt daar dat prachtige verhaal. Ik vind het een schitterend verhaal waarin je ziet wat trouw en vertrouwen en betrouwbaarheid, dat hoort allemaal bij elkaar, betekent in het leven van Petrus. Op een bepaald moment stuurt Jezus zijn discipelen vooruit in een boot. En ze zijn op het meer. En het stormt. En ineens komt daar iemand over het water aangelopen. En de discipelen weten helemaal niet wat daar gebeurt. Ze denken dat het een spook is. Je zou toch zeggen, ja, ze horen bij God. Maar toch zijn ze bang op dat moment voor die verschijning. Ze zien daar iemand komen en het is Jezus. En Jezus zegt, kom. En Petrus zegt, als u het zegt, Heer, dan kom ik. Hè? Vertrouwen. God, hij rekent op Jezus trouw. Dat is, Jezus is God, hè? Dus zo trouw is God. Als u het zegt, dan kom ik. En eigenlijk bijna zonder na te denken, gefocust op Jezus, vol van verwachting en vol van berusting en wetende dat God trouw is, stapt Petrus uit die boot en loopt naar Jezus toe. En we zeggen altijd, Jezus liep over water, maar hij is niet de enige die over water heeft gelopen. Petrus liep ook over water. over water. En het was maar een paar stappen. Maar op dat moment vertrouwde hij volkomen op Jezus Christus. En dan ben ik jaloers op Petrus. Dat hij zo vol vertrouwen kan zijn. Dat hij gewoon stapt op het water. Ook al was het maar, zoals we kunnen lezen, voor een paar momenten. Want dan gaat hij nadenken. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Als je op Jezus gefocust bent, moet je niet gaan nadenken. Oei, waar ben ik nou mee bezig? Gewoon gaan in vertrouwen. Lopen op het water. Maar wat is God dan groot? Want dan zegt hij niet van ja, nu vertrouw je niet meer op mij. Zak jij maar lekker in het water. Nee, dan staat er, Jezus stak zijn hand uit en trok hem op. Doet hij ook bij ons, keer op keer. Als wij hem, onze focus verliezen op hem en we zakken weer eens door het ijs of door het water, is daar altijd zijn hand die we mogen beetpakken en hij trekt ons weer op. Maar als je het hebt over de relatie tussen Jezus en Petrus, dan ontkom je niet aan die ene dag dat Jezus gevangen genomen is en dat hij wordt weggeleid en gevangen genomen is en in het huis van de hoge priester zijn ze aan het wachten tot er een oordeel over hem geveld gaat worden. En Petrus, er staat, alle discipelen vluchten weg, maar Petrus niet. En nog, er staat in een andere evangelie nog bij, er was nog een tweede discipel die met hem meeging. En hij ging sneaky, stiekem, die binnenplaats op van dat huis waar Jezus op dat moment was. Om te kijken, misschien in zijn hoofd, of hij nog iets kon doen voor Jezus. Om te kijken hoe het met Jezus ging, want Jezus was zijn vriend. Maar dat was wel gevaarlijk. En als hij dan wordt aangesproken door iemand die zegt, hé, jij hoort toch bij die Jezus? Dan is hij eigenlijk bang en zegt hij, nee, ik ken hem helemaal niet. En dat kan wel eens gebeuren dat je overvallen wordt door zo'n vraag. En dat je dan maar zegt van wat in je opkomt en zegt, nee, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Dat gebeurde bij Petrus. Maar er kwam nog iemand en die zei precies hetzelfde. Ja, maar ik weet zeker, jij hoort bij hem. En dan zegt hij, nee, ik ken hem echt niet. Ik ken hem echt niet. Dat is wel grappig, toen ik hier net kwam, toen werd ik aangesproken door iemand over mijn Hollandse tongval, zeg maar. En hij zegt van, ja, ik kan niet zo goed horen dat je echt uit Zeeland komt. Hè? Omdat in Zeeuwen hebben ook een accent. En ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, dat hebben ze een Zeeuws-Vlaams accent. Dat ligt heel erg tegen het Vlaams aan. Maar ik spreek thuis eigenlijk altijd gewoon Nederlands. En alleen als ik, ja, met sommige vrienden, dan praat je plat Zeeuws. Ja, dat gebeurt. Maar in die voorhof is er iemand die zegt, ik hoor aan jouw spraak, Petrus, dat jij uit Galilea komt. Jij hoort bij die Jezus. En dan staat er, en het is echt verschrikkelijk, dan vloekt Petrus. Ja, dat overkomt iedereen wel eens een keer, denk ik. Dat je een woord zegt wat je eigenlijk niet wil zeggen. Hey, als je een keer met de hamer op je vinger slaat of iemand gooit de deur dicht en je hand zit er nog tussen, dan vloekt er wel eens iets uit. Maar nu zegt Petrus om zijn woorden te bekrachtigen, ik sta niet bij wat voor vloek, maar hij vervloekt en hij zegt, ik ken die mens niet. En er staat, en op dat moment keek Jezus Petrus aan. Moet je eens voorstellen dat jij Petrus bent. Moet je voorstellen dat jij daar God staat te vervloeken en te beweren, ik ken die vent niet. En dan kijkt die vent jou aan. En die zegt eigenlijk zonder woorden, hey, makker, ik sta hier voor jou. Kun je je voorstellen wat er dan door Petrus heen gaat? Hij staat daar voor mij. Jezus, hij zal straks gekruisigd worden. Hij zal veroordeeld worden. En ik sta hier gewoon te doen alsof ik hem niet ken. En Petrus loopt naar buiten, staat er en barst in tranen uit. Ik heb mijn beste vriend verloochend. En ik kan jullie wel vertellen, als mijn beste vriend dat bij mij zou doen, ik zou woest zijn. Ik zou woedend zijn. Ik zou niks meer met hem te maken willen hebben. Als het erop aankomt, dan wil ik dat mijn vrienden voor me staan. Want dat is trouw. Zelfs als ik weet, en dat gebeurt wel eens, dat mijn vriend eigenlijk geen gelijk heeft, dan neem ik het nog voor hem op. Want het is mijn vriend. Punt. En dan probeer ik te vergoeilijken de dingen die hij verkeerd gezegd heeft. En dan probeer ik uit te leggen wat hij eigenlijk bedoelde, zoals het dan gaat in een vriendschap. Maar ik neem het op voor mijn vriend, want ik ben trouw aan mijn vrienden. Als ik dat niet zou doen, dan ben ik het niet waard om zijn vriend genoemd te worden. En Petrus, die verknalde het 100% bij God. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan gaat Jezus naar het kruis. En hij sterft. En hij staat weer op. Hij staat weer op uit de dood. En als de vrouwen die boodschap horen, hè, Maria hoort het van Jezus zelf, en ze gaan naar de discipelen, gaat vertellen, dan gaan Petrus en Johannes als een speer naar het graf om te kijken of het waar is. En dan is Petrus weer haantje de voorste. En dan komt het mooie verhaal aan het einde van Johannes. Het is een prachtig tafereel wat daar geschetst wordt. De discipelen zijn in afwachting. Ze weten niet goed wat ze moeten doen. Ze weten dat ze moeten wachten. Dat heeft Jezus gezegd. Maar wat moeten we doen? Staat er in Johannes dat Petrus zegt: weet je wat, ik ga vissen. Dat vind ik ook zo mooi, weet je wel. Ik weet niet wat ik moet doen. Dan ga ik maar gewoon doen wat ik het beste kan, wat of mijn ding is. Ik ga vissen. En die anderen zeggen, weet je wat, we gaan met je mee. En er waren niet allemaal vissers, hè, die discipelen. Sommigen waren helemaal geen vissers. Er zat een tollenaar bij, er zat een vrijheidsstrijder bij. Er zaten van allerlei figuren bij. Maar ze zeiden, we gaan mee, we gaan vissen. En dan gaan ze in het water op. En ze vangen niks. De hele nacht zijn ze aan het vissen en ze vangen helemaal niks. Echt helemaal niks. Het is waardeloos. En dan varen ze terug en dan staat er iemand op de kant. En die roept, hebben jullie misschien iets te eten? Nee, we hebben niks gevangen. Zegt die persoon, gooi het net uit aan de andere kant van de boot. En dan zeggen ze, ja, maar ho, wacht eventjes. De techniek komt nu eventjes kijken. Daar is die boot niet voor gemaakt, hè? Die boot is gemaakt om die netten aan die kant uit te gooien en ze weer binnen te halen. En als we dat net nou aan de andere kant gooien, dan zitten er allemaal obstakels, dan kan dat helemaal niet. Dus dat gaan we dus even niet doen. Nou, maar dat gebeurt niet. De discipelen zeggen, nee, oké, hij zegt het, we hebben toch niks gevangen, wat hebben we te verliezen? En ze gooien het net aan de verkeerde kant uit de boot. En het net zit in een mum van tijd bomvol met vis. En dan zegt Johannes tegen Petrus, kijk eens goed. Het is de Heer, zegt hij. Het is de Heer. Het is Jezus zelf. En Petrus ziet het en die denkt niet na, zoals heel vaak, hè, want hij roept altijd maar wat. En dan trekt hij zijn bovenkleed op, staat er. Dat is ook het enige wat hij aan heeft. En die springt uit het water, niet lopen over het water. Zoveel vertrouwen had hij op dat moment niet. Hij springt uit het water en zwemt naar de kant. En die makkers van hem, die staan er nog te sjorren aan dat net, hè. Dat moet je zo voor je zien. En dan komt hij aan de kant. En dan zit Jezus daar aan een vuurtje en er ligt al vis op, weet je wel. Dus hij vroeg, hebben jullie iets te eten? Maar hij had het helemaal niet nodig. Hij had helemaal niet nodig, hij had al vis. Maar hij zegt, haal nog wat meer vis, hè, want dan kunnen we samen eten. En dan gaat hij terug, gaat hij helpen en dan zitten er 153 grote vissen in het net. En dan gaan ze vis roosteren en dan eten ze samen zoals vroeger. Maar het is niet zoals vroeger, hè. Maar Petrus weet heel goed wat hij gedaan heeft. Hij heeft daar toen drie keer heeft hij Jezus verloochend. Heeft hij gezegd, nee, ik ken hem niet. En nu zit hij met Jezus aan tafel. En als je dat zo leest, met dat in je achterhoofd, dan bouwt de spanning zich op zo rond die maaltijd. En je ziet het eigenlijk gebeuren en dan zitten ze dan met z'n allen. En dan zou je verwachten dat Jezus zegt, Petrus, loop eens even mee en ik heb nog iets met je te bespreken. Dat ze even apart gaan om dat te bespreken. Maar dat doet Jezus niet. Gewoon waar iedereen bij is, zegt hij. Zoals Petrus, waar iedereen bij was, een verloochende, zegt hij. Jezus, of Petrus, hou je van mij? Hou je meer van mij dan de anderen hier? Nee, dus eigenlijk een hele rare vraag, want dat is best wel moeilijk te beantwoorden. Als je in een groep zit en iemand zegt, hou jij meer van mij als alle anderen hier? Dan moet jij gaan zeggen, ja. En dan zeggen die anderen, nee, helemaal niet. Nee, maar Jezus vraagt het aan Petrus. Hou je meer van mij? Ja, Heer. ik hou van u. En dan zou je zeggen, dan is de kous af, maar dat is niet zo. Want Jezus weet, Petrus, jij hebt mij 3 keer verloochend. Ik ga jou 3 keer deze vraag stellen. En 3 keer stelt Jezus die vraag aan Petrus. Hou je van mij? En Petrus beantwoordt 3 keer. In het Nederlands staat het er 3 keer in dezelfde bewoordingen. In het Grieks staat het er in soms andere bewoordingen. Want er zijn verschillende woorden voor liefde en houden van in het Grieks. Je hebt agape, je hebt filie, je hebt eros. En die worden hier door elkaar heen gebruikt. 3 keer vraagt hij het. En dan zegt Jezus, hoed mijn schapen. Als je een voorbeeld wilt zien van hoe trouw God is, dan is dit het. Petrus, die Jezus tot op het bot had verraden, eigenlijk had gezegd, ik ken hem niet, ik wil niks met die man te maken hebben, wordt uitgekozen om leider te worden van de kerk. Om de schapen te hoeden. Omdat God trouw is. God is trouw. Als hij een belofte doet, dan houdt hij hem. Ja, dan zul je zeggen, maar dat is een prachtig verhaal. En je hebt het mooi verteld, maar wat heb ik daar nou aan? Wat heb ik er nou aan vandaag de dag? Dat Petrus fout gemaakt, ja, en dan kun je rustig nog eens een paar voorbeelden noemen uit de Bijbel. David, ook zo'n kerel die dan een man van God is en dan toch weer allemaal dingen doet waarvan je zegt van, jongen, hoe komt hij erop? En Petrus, lezen we ook in de Bijbel, was ook niet volmaakt, ook niet na dat punt. Want op een bepaald moment staat er ergens in de brieven van Paulus, dat Paulus zegt van, ja, maar Petrus, jij bent een huichelaar. Want je gaat aan tafel met de ongelovigen. Maar als er dan mensen bij zijn die daar een beetje tegen zijn, dan doe je net als van, nee, helemaal niet. En dan zit je ergens in een hoekje van de zaal. Dus Petrus was ook niet foutloos daarna. Begrijp dat goed. En dat is voor mij ook het houvast wat ik krijg uit dit wat ik nu verteld heb. God is trouw. Een trouw die wij ons niet kunnen voorstellen, zo geweldig. Hij heeft een belofte gedaan. Toen aan Noach, later aan Abraham, aan het volk Israël en aan ons. Hij heeft aan ons beloofd dat hij onze God wil zijn. Hij heeft aan ons beloofd dat hij ons wil nemen als een kostbaar geschenk. Van de week had ik een heel toepasselijk een trouwdienst. En daar, die hadden deze tekst uitgekozen en die wil ik even met jullie delen. Het is een prachtige tekst, Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, zegt de Heer. Want ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Er wacht jullie een hoopvolle toekomst. Het is een prachtige tekst die je in, als je die gaat lezen in Jeremia, dan staat die eigenlijk in een aantal hoofdstukken die helemaal niet zo prachtig zijn. Want Jeremia die kon flink tekeer gaan. We hebben het net aan het begin ook gehoord. Jeremia die had soms echt diepe dingen van God die echt tegen je indruisen. En dan staat er dit juweeltje van de tekst in. Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb een plan met jullie, zegt God. En dan moet je dan goed lezen, want dan staat er niet, ik heb een plan voor jullie. Kijk, dit is het, zo moet je het doen. Nee. Ik heb een plan met jullie. Ik hoor bij dat plan. Ik zit daarin verweven. Ik hoor bij dat plan. Want het plan wat ik heb, is met mij en met jou, met jullie. Ik ga met jullie naar een toekomst vol hoop toe. Dat staat er. Dat is wat God wil. En dat mag je altijd in je achterhoofd houden. Dat God trouw is aan zijn belofte. En hij heeft een plan met jou. Ik ga nu iets vertellen uit mijn... Ik ben hele post evangelist geweest in aan de kust tijdens de zomerperiode. Die komt er nu weer aan. En daar stonden wij op een camping. Dat was camping De Wildhof. Nou, dat zal hier niet zo heel veel zeggen, maar dat was zeg maar... Je hebt dan een heleboel campings in Zeeuws-Vlaanderen. En als je dan als jongere ergens vanaf getrapt werd, omdat je te veel lawaai maakte of te uitbundig was of met drugs, weet ik veel wat, dan werd je van die camping afgetrapt en dan kwamen ze uiteindelijk allemaal op De Wildhof terecht. Dus je kan je voorstellen wat voor soort camping dat was. Dat was allemaal ruige gasten, motorbendes, daar stonden ze drugs te dealen op het veld. En daar stonden wij dan op als een soort oase van Gods liefde op dat terrein. En ons terrein, dat grensde ook precies aan het jongerenterrein. Waar dus gewoon soms meiden rondliepen die geen tent mee hadden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Die kwamen kamperen en die hadden dan geen tent bij zich, want ze sliepen elke nacht wel ergens. Dat. En wij stonden daartussen. En wij gingen daar het veld op om mensen te vertellen over Jezus. En dan, soms ging het dan zo, hè, van ja, ik krijg die fles kolen niet open. Kan Jezus dat niet even doen, weet je wel? Zo. Zo werd er gepraat over Jezus. En we kwamen in contact met een meisje van 14 jaar. En zij was een neonazi. Ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn dus mensen die in deze tijd ervoor kiezen om het gedachtegoed van Adolf Hitler nog steeds op een hoog voetstuk te zetten. Die luisteren naar zijn toespraken. Die muziek luisteren die gebaseerd zijn op zijn toespraken. Die zijn vol van haat. En die zijn vol van ja, alles wat niet hun is. En dat meisje, daar kwamen we mee in contact. En we gingen met haar aan de praat. En er waren mensen, zelfs in ons team, die zeiden van, je weet niet waar je aan begint. En dat wisten we ook niet. We wisten ook niet waar we aan begonnen. Om met haar te gaan praten. Maar we gingen toch met haar praten. En we bleven met haar praten. En we gingen een film huren. Ik weet niet of je die kent, The Wave. Dat is een film die gaat over hoe een geschiedenisleraar met zijn klas eigenlijk doet wat Adolf Hitler deed met het Duitse Rijk. Gewoon om te laten zien dat als je het maar goed vertelt, dat je mensen naar jouw boodschap toe kan praten. En dat gebeurde ook in die klas. Daar gingen ze elkaar gewoon haten, omdat die leraar zei, hij hoort er niet bij. Het was een enorm experiment. Dat is ook helemaal ontploft uiteindelijk. Maar ik ging die film laten zien aan de andere jongeren om te laten zien, kijk, dat meisje, die heeft dat gedachtegoed, maar dat zit er niet van zichzelf. Dat is er ingezet door iemand. Om begrip te kweken voor haar. Weet je wel? En op een bepaald moment kwam het zover dat dat meisje zei, ik wil christen worden. Omdat ze merkte dat ze leefde in een wereld van haat en wij predikten een leven vol liefde. En toen hebben we met haar een Bijbel uitgezocht. En toen hebben we voor haar een Bijbeltekst uitgezocht uit Openbaring. En daar staat in, slaat hierop, wees trouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Dat hebben we aan haar mee mogen geven. Een dag daarna kwam er een hele bus met neonazies. We hebben haar niet meer teruggezien. Maar ze heeft wel die Bijbel meegenomen. En daar hou ik me dan aan vast. En ik bid nog af en toe voor haar. Ik weet helemaal niet hoe het met haar gaat. Ik heb eens gezocht op Facebook en Google+. Of ik haar kon vinden. Ik weet niet hoe het met haar gaat. Maar ze heeft die Bijbel misschien nog wel ergens liggen. En misschien onthoudt ze dit nog wel. En als ze straks een keer echt in een duister dal zit. Misschien. Je weet het niet. Wij mogen zaaien. Maar die tekst. Wees getrouw tot in de dood. En dat is wat Petrus heeft gedaan. Uiteindelijk. Hij heeft Want zo eindigt het Johannes-evangelie met Jezus en zijn vrienden aan een vuur. En dan zegt hij tegen hen, volg mij. Zoals hij begon bij Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes, volg mij. Zo eindigt het Johannes-evangelie met volg mij. En dan gaat Jezus naar de hemel. En Petrus blijft achter. En wordt de Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. En dan is het Petrus die op zo'n soort katheder gaat staan. En gaat vertellen wat het betekent om in Jezus Christus te geloven. En dat neem ik mee in mijn dagelijks leven. Ik heb een God die trouw is. Die dingen aan mij heeft beloofd. En waarop ik altijd kan zeggen, Heer, u heeft me dat beloofd. Ik vraag daar nu om u trouw. En hij geeft het, want hij heeft het beloofd. En zo kunnen we geloven in een God die trouw is. Amen.